De zeven kruiswoorden hebben we gehad, hè? En de achtste is er niet. Wat ga je dan doen? Vroeg iemand een maand geleden, toen ik nog wat anders te doen had, zei ik weet het niet, want ik doe niet zo, oh, van hieruit, oh, het is leuk om dat eens te gaan doen. Ik zoek daar de wil van de Heer in en waar Hij met mij bepaalt. En dat is bij een mooie psalm, die mag je opzoeken in je NBV-bijbel of een andere, zo je wil. Psalm 22. Psalm 22. En we lezen daar een stuk uit. Psalm 22. Daar gaan we. Voor de koorleider, op de wijs van de hinde van de dageraad. Dat is leuk, hè? De hinde van de dageraad. Er komt er zo'n psalm, let op. Een psalm van David. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreef ik het uit. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad. Bij het volk veracht. Alle die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch zo van je? U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Ja, leuk, hè? Dat je hier ook een. Zou het een baarmoeder of baarvader zijn? Een baarvrouw of een baarman? Van de moederschoot af. Bent u mijn God? Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Een groep stieren staat om me heen. Wuffels van Bazan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil tegen me open. Als water word ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om me heen. Een woeste bende sluit me in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder mekaar. En werpen het lot om mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn sterkte. Snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard. Mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van die leeuwen. Bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. En ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. Nou, tot zover. David is hier aan het woord. Hij spreekt profetisch in deze psalm. Hij zal het zeker ook zelf ervaren hebben. Hij voelt zich eenzaam. Hij ervaart zijn God niet. Toch blijft hij God vertrouwen. Ik denk, maar is misschien niet zo vol evangelisch voor sommigen, dit kan iedereen meemaken. Ja? Dat je je eenzaam voelt. Je ervaart God niet. En alles doet pijn aan je. En je bent verdrietig. Verdrietig om een gemis. Verdrietig om een mislukking. Verdrietig omdat je iets niet gehaald hebt wat je dacht te moeten halen. En dan zou het zo kunnen zijn dat je bidt. En dat is dan gelijk de omslag. Heer, ik zoek net als David om op u te vertrouwen. Voor mijn leven. Ik geloof wat u over mij zegt. Ik vertrouw u voor mijn toekomst. Het zal duidelijk zijn David profeteert over het lijden van Jezus. Ja? Jezus ervaart eigenlijk alle eenzaamheid die te ervaren is. Hij ervaart alle verdriet die er te ervaren is. Terwijl hij lijdt. Terwijl hij aan het kruis hangt voor ons. Terwijl hij zich laat slachten voor onze zonde. Terwijl hij zich dus als een lam laat slachten. Voor ons, voor jou en voor mij. En moet je dat voorstellen? En hij vertrouwt zijn Vader. En hij gelooft in Gods plan. En dan roept Jezus uit in vers 2. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heftig dit te moeten ervaren terwijl hij lijdt. Want wat gebeurt er? Heel het rijk der duisternis stiert op hem af. En waar is Jezus mee bezig? Nou, hij gaat het dodenrijk in. Daar is hij al mee bezig als hij op het kruis hangt. Ja? Hij gaat dieper het dodenrijk in. Hij drinkt deze beker helemaal leeg. En dan gaat hij voor ons ook nog een verdere grens over. Hij gaat de put van het verderf binnen. Moet je je voorstellen. Daar ervaart hij Gods licht, Gods liefde niet meer. Daar zijn geen engelen. Stieren van Bazan, en je hoort het, omsingelen hem. Brullende leeuwen sperren hun muil naar hem open. Daar in het verderf zie je Gods aangezicht nooit en niet. Wat zie je wel? Nou, daar kijk je de dood en het verderf recht in de ogen. En dan zegt Jezus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dood en verderf, verlaten zijn, totaal van God verlaten zijn. En wat gebeurt er ondertussen? Verderfengelen proberen hem vast te ketenen, zodat ze hem voorgoed daar hebben. Ze proberen hem vast te ketenen, en ik zal het gewoon een beetje praktisch maken, in hun verderf, in hun eenzaamheid, in hun verlatenheid, zodat Jezus zich zo gaat voelen, maar zich er ook naar gaat gedragen, en er maar mee ophoudt. Jezus wordt hels gepijnigd. Steeds meer ervaart hij angst en pijn, en dan roept hij met grote kracht, er staat met luide stem, mijn God, hij roept het twee keer. Het is en blijft dus zijn God, hoor je het? Waarom, 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 hè? In de Matthäus, hebt u mij verlaten? En het wordt altijd verkeerd uitgelegd, want Jezus verwijt zijn Vader niets. Waarom heb je mij verlaten, waarom heb je me laten zitten? Dat zit hier niet in. Houd het vast. Hij voelt zich totaal verlaten, Jezus. En hij uit zijn wanhoop. Hij roept om hulp. Maar ondertussen blijft hij staan. Ook in die put van het verderf. Met alles om hem heen. En zo overwint hij. Mooi, hè? Ik denk dat zegt iets voor jezelf. Wat mogelijk is. Goed, dat werk je zelf maar uit. Psalm 22 profeteert over het lijden van Jezus. Vers 8. Ik laat je zien, en soms in een andere vertaling, maar dat vertel ik er niet bij. Alle die mij zien, bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Zoiets van, als zoon van God, hoef jij toch niet te lijden? En als jij wel moet lijden, er is nog wel gebeden ook, dan doe je dus iets niet goed in je leven. Dan zit er iets niet goed. Jouw evangelie is toch een evangelie dat mensen behoudt en niet laat stikken? Ja? Nou dan, red jezelf. Kom af van het kruis. Het is nogal wat, hè? Die geesten zijn nog niet dood gegaan. Deze geesten kun je tegenkomen in je lijden. Ik werk niet verder uit, want dat ervaar je dan wel. Ja? Bespotten en het volle evangelie en de gemeente en de toekomst. Nou, even terug naar wat ze hem tegen hem zeggen. Kom dan af van dat kruis. Kan Jezus, hij hangt daar, gespijkerd en al, kan die van het kruis afkomen? Hij zit ondertussen, probeer ze hem te ketenen in het verderf. Kan die van het kruis afkomen? Wat denk jij? Ja, ik denk het wel, want hij heeft al het halve van zijn taak heeft hij al volbracht. En de meeste christenen die zich hiermee bezighouden in deze dagen, die houden het daar dus op. Die 50%. Dan had hij van het kruis af kunnen stappen. Ja? Hij had nog wat te doen. Hij was nog bezig. Ja? Dus hij kan eraf komen. Maar hij blijft lijden. Voor ons. Voor ons persoonlijk. Want hij draagt onze zondelast op dat moment. Toch? In de hof zegt hij: indien gij mij wilt, zoekt en wilt hebben, laat al die andere mensen dan gaan, laat ze vrij. Dat zegt Jezus tegen Satan in de hof. In de hof wordt altijd gesproken en gehandeld, welke hof er ook is. En wat doet Jezus? Dat zie je ook. Wat ben je met stokken en met boeien naar me toegekomen? Vrijwillig laat hij zich meevoeren met de machten der duisternis. Hoe zie je dat? Dat zie je in de zichtbare wereld. Vrijwillig gaat hij mee met de soldaten. Beeld van die machten der duisternis. Dit is een beker die Jezus aan het drinken is, hè? Dat snap je ook. En die beker die gaat hij helemaal leeg drinken. En dan zien we, vers 9, dan zien we dat ze hem blijven bespotten. Ze blijven hem bespotten. Wend je tot de Heer, je hebt toch een geloof? Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden. Hij houdt toch zoveel van jou? Ja? En in vers 19 hoor ik een ander aspect van zijn lijden. Heel apart aspect. Lees maar mee. Ze verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Het is toch wat? Die soldaten, en ik hoop dat je het meepakt ook in de geestelijke wereld, die moeten iets van Jezus. Ze moeten ze kleren. Hij zal zijn kleren af moeten geven. Ze moeten er, zo redeneren ze, moeten er wel zelf beter van worden. Ja? Ik weet niet wat ze geloven. Maar dit geloven ze in ieder geval. En zijn mantel is zo duur. Weet je wat? Daar loten we om. Zijn mantel, moet je nagaan. De mantel van zijn liefhebben. Uit één stuk is die, weet je het nog? Ja? Wat doen ze ermee? Die verkwanselen ze. Ze verkwanselen zijn liefhebben. En er zijn mensen in deze tijd die zijn liefhebben verkwanselen. Die de mantel van zijn liefhebben verkwanselen. En wat gebeurt er met Jezus? Vrijwel naakt komt hij aan het kruis te hangen. Uiterst kwetsbaar. Maar we zien wel wie hij is. Toch? En niemand zegt het. En dan die hoofdman. Die zegt tenslotte: waarlijk, dit, en hij zegt, was de Zoon van God. Dit is de Zoon van God. Als je nou even meeneemt naar de eerste Adam, dan weet je ook, die wandelt naakt door het paradijs. Ja? Een gezellige nudist. Nee, maar er waren nog geen kleden, want er was nog geen kledingconcern opgericht. Dus. Wat wil dat zeggen bij Adam? Dat hij zich niet anders voordoet dan hij is. Vind ik prachtig. En nadat hij in zonde valt, lees het maar na, dan bedekt hij zijn naaktheid. Ja? Gaat hij zich verstoppen. De tweede Adam, Jezus. Jezus de Christus. Hij hangt vrijwel naakt aan het kruis. Hij doet zich niet anders voor dan hij is. Het zijn geen trucjes of dingen. Hij volgt zijn vader. Hij blijft zijn vader volgen. En zijn leven is dus waar. En zijn leven, ook al lijkt het nog zo tot een einde te lopen, een catastrofe te worden, een ramp. Zijn leven is houdbaar. Zijn leven is duurzaam. Eeuwig. Jezus zegt: ik ben het leven. Ik ben het licht voor jou. Ik ben voor jou het levend brood. Ik ben voor jou de deur naar Gods heerlijkheid. De deur naar het eeuwige leven. En als je dit aangenomen hebt, als je dit laat werken in je, dankzij zijn volbracht werk, dan dooft niemand dit meer in jou uit. En dit eeuwig leven dooft dus niemand ook in hem uit, als hij aan het kruis hangt voor onze zonden. Ja? Vers 16a. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Jezus, hij heeft dorst. Ja, in twee werelden tegelijk. Komen ze met een spons aan, weet je wel, Sitio, spons erbij. Jezus dorst naar Gods gerechtigheid. Hij wil al Gods gerechtigheid vervullen. Daar is hij mee bezig. En daar is hij nu ook mee bezig in onze levens. Hij dorst ernaar om mensen gebukt onder allerlei zaken, gebukt onder zondelasten, om hen weer op te beuren. Om hen onder die lasten vandaan te halen. Wie vernederd worden bijvoorbeeld. Wie arm zijn. Aan wie een draadje los is, om het zo maar te zeggen. Die wil hij beschermen. Die wil hij bevrijden. Hij dorst ernaar in jou en mij Gods gerechtigheid te zien geschieden. Daar dorst hij naar. En er hangen geen kaartjes aan, dat heb ik fout gedaan. Ga maar lekker door vanuit het leven wat ik je geef, zou hij denk ik zeggen. Volg mij maar. Zo. En niet met allerlei wetten en regels. Daar ga je dood aan. En dat wist hij ook. Daarom heeft hij ze maar aan het kruis gespijkerd. Kan je lezen in de Paulusbrief. En Jezus zegt dan, naar het evangelie van Johannes, mij dorst. Johannes 19, vers 28. En Johannes schrijft dat, opdat de schrift vervuld zou worden. Dat is mooi, hè? Want dan kan je, die kan je gewoon zelf voor jezelf uitpakken. Die zegt, hé, wat gaat er dan vervuld worden van de schrift? Nou, dit in ieder geval, maar nog veel meer. Ja? Dat is terzijde. Goed. Nog een aspect van Jezus' lijden zie ik in vers 17. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Het is toch wat? Dat er hier iemand zou zitten die zegt, ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Maar dat kan. Niet meer kunnen handelen dus, heb je hem, in de zichtbare wereld. Want de zichtbare feiten, laten we eerlijk zijn, als je zo naar dat kruis kijkt en je ziet wat er aan de gang is, dat liegt er niet om. Alles is toch mislukt? Dat zie je zelf toch ook wel? Mooie Messias. Mooie belofte. Maar hij gaat wel mooi dood. De pijp uit. Niet meer kunnen handelen in de zichtbare wereld. Met je handen. Met je voeten. Je kan het tegenkomen. Dat je denkt, het loopt allemaal op niets uit. Ik doe zoveel voor de Heer en het loopt op niets uit in mijn leven. Ik zou zo graag dit en dat willen. En dan zie je al dat je op een zijspoor zit. Als je goed in de gaten hebt. Maar ondertussen proberen die geesten je te verlammen en te doorboren. Ze doorboren wat ik doe. Ze doorboren hoe ik lief heb. Ze hebben er lak aan. Hoe ik vergeef. Hoe ik aanvaard. Ze doorboren hoe ik genees, zou Jezus kunnen zeggen. Ze doorboren de goede herder die ik ben. Ze doorboren mijn woorden van leven, want die zijn toch nergens goed voor. Ja? Wat is dat evangelie nou met al die moeilijke woorden? Ze doorboren mij bevrijden. Ja? Zou Jezus kunnen zeggen. Ja? Dan gaat het wat verder dan alleen maar aan het kruis en met zijn handen. Dat is al erg genoeg overigens. Maar dat beeldt iets uit ook, tevens. Wie doet dat nou allemaal? Wie doet Jezus dit aan? En wie doet ons dit aan? Nou, dat zijn die honden die om je heen staan. Die om Jezus heen staan. Die woeste bende die je in wil sluiten. Grootvorsten, macht in de duisternis. En in vers 13 zien we ze. Een troep stieren, vooral een troep, staat om mij heen. Buffels van Bazan, nou dat waren van die hele grote, omsingelen mij. Roofzachtzuchtigen, brullende, ze brullen ook nog, leeuwen, sperren hun mond naar mij open. Je hoort hoe het rijk der duisternis op Jezus afkwam. Ze moeten alles van hem. En je hoort erin mee hoe ze op jou afkomen en willen komen. Ze willen alles van jou. Ja? Alles willen ze van jou. Ze sperren hun mond ook naar jou open. Om jouw leven op te slokken. Als jij het maar laat zitten. Als jij het maar niet meer ziet zitten. Als jij denkt, die Heer die redt me toch nooit. En ik had dat gedacht en ik kom er niet. Dat had Jezus aan het kruis ook kunnen denken. Ja? Zelfs op het laatst. Dat hij denkt, daar ben je bij, groet u. En ik stap eraf. Maar dan had hij niet alle gerechtigheid vervuld. 50% van de gerechtigheid. Ja? Goed. Dus, die willen ook jou en mijn leven opslokken. En dat proberen ze gewoon te midden van alledaagse dingen. Zodat je het leven met de Heer niet hebt en mag beleven. Want van hen mag je wel leven, maar je mag niet echt leven. Ja? Dus als je druk maakt over allerlei dingen, rente, vlieg, vind je het prima. Je denkt, dat gaat goed. Als je geen Bijbel meer leest, vindt hij ook prima. Top, doe maar andere dingen. Doe gewoon gezellig religieuze dingen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want als je dan weer diep in je hart gewoon nadenkt en spreekt met de Heer, dan merk je dat je stil mag worden door Jezus. Ze zeggen wel eens voor Jezus. Maar zou je ook stil kunnen worden door Jezus? Wat denk je? Verstillen. Dat je zijn vrede bewaart. In je hart. Maar ook als het even kan in je leven. Dat je deze psalm bidt. Juist terwijl je lijdt. Jezus snoert de leeuwen hun muil. Ja? Wat doet hij? En jij komt deze beesten ook tegen terwijl je lijdt. Stieren, buffels, honden, leeuwen. En dan hebben we het niet over die beesten. Ik wil niet de dierenvereniging aan mijn broek krijgen. We hebben het niet over die beesten natuurlijk die rondlopen hier. Maar dan hebben we het over die beesten die rondrazen in de geestelijke wereld. En over jou heen willen razen en plat willen lopen. Want de duivel, even algemeen gezegd, gaat rond als een brullende leeuw. En hij zoekt, en ik maak het maar persoonlijk, jou en mij te verslinden als hij de kans krijgt. 1 Petrus 5, vers 8. Jezus hangt daar. Hij snoert die leeuwen hun muil. Ja? Ze kunnen hem niet ketenen in het verderf. Maar hij zit daar nog steeds, in het diepste van het verderf, wordt steeds dieper. En hij smeekt zijn vader in vers 12. Blijf dan niet ver van mij. Want de benauwenis, de verdrukking is dichtbij. Nou ja, ik zou zeggen, daar zit hij middenin. En er is geen mens die mij helpt. En dat vind ik zo mooi, dat komt terug in de psalm. In vers 20. Blijf dan niet ver van mij. Gij zijt mijn kracht. Haast u tot mijn hulp. Hoor je dat? Hoor je wat de basis is in zijn lijden? Deze smeking. Ik vind het prachtig. Ja? En ze kunnen hem uitgelachen hebben. Maar Jezus gaat overal doorheen. Hij gaat overal doorheen. Biddend. Smekend. Met zijn oog op zijn vader die hij niet meer ervaart. Het is wat? En dan zegt hij, dan bidt hij. In vers 21. Bevrijd mijn ziel van dat zwaard van die vijand. Die ook woorden spreken, gedachten geven. Dat ken je wel. Was hij niet de een. Dat heb je zelf ook, waar je tegenkomt. Uit de handen van die honden. En moet je horen wat hij erachter zegt. Mijn enige. Zegt hij tegen zijn vader. Mijn enige. En hij gaat verder met 22, en dat staat eronder als het goed is. Hè? Red mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde dieren. En dan komt het hele sterke, dat vind ik zo sterk, er is nog niks gebeurd. En hij zegt gewoon, u antwoordt mij. Ja? Hij zegt niet, ik ga u op antwoord wachten. Ik ga u kijken hoe het verder gaat. U zullen wel zien waar we uitkomen. U, Heer, mijn vader, gaat mij antwoorden. Mooi, hè? En ik denk, Jezus ziet, de dood is niet het einde. Hij ziet, hij weet, de dood, en dat weten wij ook, hoort niet bij God, mijn vader. En hij heeft maar één ding. Één voornemen. Ik ga de dood overwinnen. En weet je, zijn vader laat hem niet in de steek. En weet je, zijn vader laat jou en mij ook niet in de steek. Dat zien we al voordat Pasen aanbreekt. Jezus eindigt zijn bidden. Hij verwacht, kijk maar eens wat hij verwacht, in vers 23. Hij verwacht, ik zal uw naam bekendmaken, te midden van de gemeente zal ik u loven. Vindt hij prachtig? Ja? Mooi, hè? Ja. Nou, zo gaat het dus verder. Zo gaat het verder. Jezus verwacht, mijn dood is het begin. Mijn dood is het begin voor Gods mensen die hier zitten. Om Gods heerlijkheid te gaan aanschouwen, te gaan zien. Om leven van God te gaan openbaren. En dan komt hij tot dat hele mooie. En dat hebben we niet gelezen, maar dat laat je op de biemer zien. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Prachtig, hè? Het heeft hij ook gebeden in zijn kruisgang. Ja? En ik zie ze staan, wat ik hier lees, ik zie ze staan voor Gods troon. Ik hoef niet de teksten te lezen. Openbaring 7, je kent het wel, Openbaring 14. Daar staan ze in witte gewaden, met palmtakken in de hand. En in 7 moeten ze nog door de verdrukking heen. En in 14 zijn ze uit de verdrukking er doorheen gekomen. Ja? Ook dat kruis gehad. De 144.000. En dan komt het mooie, waar het voor is, in de laatste verzen, vers 30 en vers 31. Het nakroost zal hem dienen. Er zal van de Heer verteld worden aan het komende geslacht. Ze zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat nog geboren zal worden, omdat hij het gedaan heeft. Ik vind het geweldig. Jezus sterft niet voor niets aan het kruis. Snap je? En er gaat wat gebeuren. En er gaat wat gebeuren op het moment dat hij sterft. Want dan zit hij in de diepste diepte. En dat gaan we in Pasen zien. En ik vind het fijn om nou een moment stilte te hebben. Dat je het voor jezelf overdenkt. Hé, er zit ook iets voor mij in. Hé, Jezus is ook voor mijn zonde gestorven. Ik heb dingen gehoord, daar kan ik iets mee. Overweeg het eens en kijk eens wat de Heer eraan toevoegt. Voor mooie dingen. Ja? Voor ons leven en in ons leven. En we zegenen elkaar om dat dit uit te werken. Heer, u bent gestorven voor mijn zonde. Ik wil u volgen waar u ook heen gaat. Ik wil u helpen bij alles wat u verder van de volle gerechtigheid uit wil werken in levens van mensen. Halleluja. Amen.